probleem. Bel Sophie meteen. Lukt het even niet? Mail naar Bureau Beat voor al je socials, boekingen, marketingplan. Wil je je fanbase uitbreiden? Luister nu dan de On The Spotcast.
Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van On The Spotcast. In deze podcast praat ik, Sophie Laurens, elke week met een hele leuke maker of artiest over diens volgende stappen in zijn professionele carrière. Maar we zijn weer aangekomen bij de maandelijkse special, namelijk met Freek.
Hoi Freek. Hallo allemaal, hoi hoi.
Voor de mensen die nieuw zijn bij de podcast, Freek, stel je even voor.
Ja, ik ben de man van Sophie. Ik speel zelf in een band, The Tembos, speel gitaar. En Sophie en ik werk veel samen. Dus met Bureau Beat werkt zij voor The Tembos. En ik werk met de technologie en zo soms voor Bureau Beat.
Mm-hmm. Dat mangedeelte klonk nu heel raar. Want ik zag jou, natuurlijk jouw gezichtsuitdrukking erbij. Maar ik denk dat het echt heel raar klonk. Maar dat komt omdat het een rare term is. Maar we zijn wel getrouwd. Dus vandaar. We gaan het, als je deze special nog nooit hebt gehoord, we doen het elke maand. En normaal gesproken praat ik dus altijd met een maker die echt bij mij te gast is. Nou ben jij natuurlijk ook soort van bij mij te gast, maar je zit aan je eigen keukentafel. Dus je bent niet echt bij mij te gast. Maar dan gaan we vragen beantwoorden. Die zijn ingestuurd via Instagram. De eerste twee waren heel erg random en dat waren eigenlijk een soort jubileum specials, dus daar mochten mensen van alles vragen. En de laatste keren zijn ze op een thema gebaseerd. Dus we gaan het vandaag hebben over shows boeken als artiest en geboekt worden. Misschien heel even korte inleiding. Jij hebt het net al gezegd, maar jij zit dus in een band, The Tembos. Dus jij hebt ervaring met geboekt worden.
Zeker, ja. En een beetje met boeken.
Ja, daar gaan we het zo nog over hebben. En ik heb ervaring met boeken, want ik boek jullie al heel lang.
Ja.
En naast Bureau Beat is er ook nog een boekingstak van Bureau Beat. Bureau Beat boeking.
Ja.
Dus daar wordt ook bands geboekt. Niet echt meer door mij, ja, behalve jullie. Maar door Hatice, de boeker van Bureau Beat. Dus dat is mijn ervaring aan de andere kant. Maar dat gaan jullie zo allemaal nog wel veel uitgebreider horen. Dus laten we gewoon even met de eerste vraag beginnen. Er zijn allerlei soorten vragen. Er zijn vragen specifiek gericht aan mij. Er zijn vragen specifiek gericht aan jou. Er zijn ook gewoon vragen die we allebei kunnen beantwoorden. Dus laten we maar even zien
We hebben zin in een grabbelton zitten.
Ja. Oh, en we moeten nog even vertellen wat we drinken.
Oh ja.
Want dat is eigenlijk het enige vaste onderdeel van deze podcast. Dat een normale podcast is natuurlijk een stuk serieuzer. Maar bij deze podcast wordt er gedronken. Dus wat zijn we aan het drinken?
We drinken mimosa.
Ja, het is namelijk Pasen. Dit is heel erg real time. Dus morgen is het, als die online komt, is het ook nog Pasen. Maar vandaag is het ook Pasen. Dus we drinken mimosa's.
Ja, erg lekker. En Pasig.
Ja. Beter dan de vorige keer. Toen dronken we die
gin tonic.
Dat was geen tonic. Het was een soort rose lemonade. Het was
dat was niet heel geslaagd. Het is een stuk beter.
Ja. Nou, neem de eerste vraag maar.
Ik ga grabbelen.
Ga ik ondertussen even drinken.
Ik weet niet wat ik pak. Ah, een lekker korte. Dat is altijd fijn. Wat is een normale prijs voor een boeker?
Nou, een normale prijs is dat een boeker jou geen geld kost. Dus er is eigenlijk een soort industry standard dat boekers 15% van de gage krijgen. En die 15% die gaat er niet vanaf bij jou als artiest, maar die komt er bovenop voor de zaal. Dus stel jij krijgt €500 voor een show, dan krijg jij nog steeds €500. En de boeker krijgt daar bovenop, mag die 15% factureren. Dus in het geval van 500, €75.
Ja.
Jij denkt dat ik heel snel kan rekenen. Dit is gewoon het meest gebruikte bedrag. Ja. Dus deze weet ik toevallig uit mijn hoofd. Maakt niet uit.
Het komt er dus eigenlijk op neer. De venue betaalt de boeker.
Ja, de venue betaalt de boeker. Maar dat is natuurlijk wel in het geval van als je echt in poppodia speelt. Dus er is een soort, ja, ik weet niet of dat echt officieel is gemaakt. Maar er is in elk geval, of het nou een officiële of een onofficiële regel is, elk poppodium in elk geval, elk kernpodium, elke serieuze venue, zeg maar, die betaalt het gewoon. Ja, en die weten gewoon dat als er is festivals, ja, dat is ook gewoon als je daar een afspraak mee maakt als boeker, dan is het gewoon, de gage wordt afgesproken en dan op het eind zeg je, oh ja, het is XX, dus exclusief BTW en exclusief boekingsfee. Dat is gewoon normaal standaard en dat kan je altijd vragen. Dus dat is ook helemaal niet gek. Nou is het wel zo dat als je bijvoorbeeld nog wat meer aan het begin van je carrière bent, dat bijvoorbeeld cafés betalen dit niet.
Nee, klopt.
Die dus hebben dan... zoiets van, ja, die willen sowieso natuurlijk zo min mogelijk betalen voor hun bands. Uitzonderingen daar gelaten. Ja. Dus ja, die gaan niet die bookings fee betalen. En dan zijn er eigenlijk soort van twee opties. Namelijk of je boeker zegt, nou, die cafés, daar mag je best spelen, maar dat moet je dan zelf doen, want ik ga het niet regelen, gratis. Nou, fair. Of je spreekt af van, de boeker regelt het wel, maar die krijgt dan die 15% van jouw gage af. Dus stel, ja, je krijgt dan €500 bij een café, dan krijg jij dus 425. Maar in principe bij alle serieuze podia, zeg maar, gaat het er bovenop. En bij theater werkt het weer iets anders. Want daar heb je natuurlijk meestal geen boeker, maar een impresariaat. Tenminste, als je het niet zelf doet. En daar maak je losse afspraken mee. Dus sommige impresariaten krijgen ook 15%. Anderen doen ook meer managementtaken en krijgen dan bijvoorbeeld 30%. Daar zijn de grenzen iets minder vast. Dus daar ligt het wat anders. Daar maak je gewoon echt afspraken per, per wie, zeg maar, jouw boekingen doet. Maar in de popwereld is dit eigenlijk de standaard. Bij serieuze podia gaat er gewoon 15% bovenop. En bij cafés en andere kleine shows gaat er 15% van af. Dus als je een boeker tegenkomt die per uur of zo betaald wil worden... Ja, ik ken ook echt letterlijk niet één boeker die dat doet. Maar stel, iemand biedt dat je aan, dan... Ja, lijkt me niet echt een goed idee.
Lijkt me niet handig. Nee,
dat, ik denk dat je dan een beetje genaaid wordt.
Ja, dus, zeker. Ook omdat boekers volgens mij vaak soort van voor meerdere mensen een beetje tegelijk werken. Wat yeah, lijntjes uitschieten en kijken wat ze waar kunnen plaatsen.
Yeah.
Dus dat is dan ook heel lastig. Van gaat hij dan...
aan wie worden die uren gefactureerd?
Ja, wordt dat dan, kan je dan één uurtje aan drie mensen factureren... Omdat je een beetje zit te vissen bij één festival... of één van je drie bands daarheen kunnen?
Ja. Yeah.
Dus dat is werkt niet zo goed. En inderdaad, als er geen... Ja, als het niet vanuit het poppodium betaald wordt... als je een kroeg speelt... Ja, dan moet je eigenlijk gewoon afspraken over maken met je boeker... of per situatie zien of zo.
Ja. Ja, want het is voor de boeker natuurlijk ook niet leuk om het gratis te doen. En het gebeurt wel eens. Maar in principe moet je dan gewoon afspreken... want of dat soort shows gaan gewoon naar de band of de artiest zelf, zeg maar. Dat regel je dan zelf verder. Zodat de boeker er ook geen werk aan heeft... Of ja, de 15% gaat dan gewoon van de gage af.
Ja, meestal zit een boeker zelf natuurlijk actief op die poppodia. En dan zijn die andere shows, ja, als die daar niet actief voor werkt, dan is dat ook van hoe komen ze binnen als een kroeg. We hebben wel eens gehad dat een kroeg ineens zegt van, oh, jullie hebben hier 5 jaar geleden gespeeld, willen jullie terug hebben. Ja, dan sowieso, geef je de boeker dan een symbolisch bedrag. Of die zegt van, joh, boeien, het speelt niet die show, dit is iets tussen jullie blijkbaar.
Ja, precies. Dat ligt ook een beetje aan de situatie. Maar het is wel op zich handig om er, als je met een boeker in zee gaat, van tevoren afspraken over te maken. Maar in principe zal de boeker dat ook wel gewoon initiëren, dat er afspraken over worden gemaakt. Ja. Dan hoef je dat als artiest niet te doen.
Moet je sowieso doen, ook gewoon over andere dingen. Ja. Als je op een feestje speelt inderdaad. Of als je zelf, mag je wel of niet zelf ook iets regelen tussendoor. Weet je, je moet altijd afspraken maken.
En ook niet alle boekers doen bijvoorbeeld ook de productie. Dus bijvoorbeeld call sheets voor je opmaken. Vertellen hoe laat je ergens moet zijn. Dat soort dingen moet je allemaal... afspreken en kan per boeker of per agency waar een boeker bij zit verschillend zijn.
Ja, maar die 15% is inderdaad
dat is echt heilig. Industry standard. Ja. Dat is gewoon overal zo. Nou, ik ga de volgende vraag erbij pakken. Welke band zou ik meteen boeken met Bureau Beat Bookings als die zou aankloppen? Oeh. Nou, het hoeft denk ik niet realistisch te zijn. Want ik kan niet echt een realistische band even bedenken. Er zijn... Wat ik meteen zou... Misschien moet het meer fictief zijn. Want zeg maar, wat ik meteen zou boeken...
Wat is je droomroster dan?
Ja, Brooks Nielsen en de Heavy Heavy. En de Growlers voordat ze problematisch waren. Maar dat is misschien meer dan zeg maar... Als er dus een band zou aankloppen... Ja, maar dit is dus heel moeilijk. Want ik wilde gaan zeggen van... Als er een band aanklopt die op een van die acts lijkt... Maar ik ben echt heel picky, denk ik.
Ja.
En sowieso is elke boeker dat, want je moet gewoon niet je roster maar continu blijven vergroten. Daar heeft niemand wat aan, zeg maar. Jij kan het niet wegzetten. Nee. Dus de bands hebben er niks aan. Het geeft alleen maar extra stress, want je hebt die bands aangenomen. Dus je wil ook dat ze spelen. En niemand heeft er dus wat aan. Dus, en wat ik eigenlijk wilde zeggen van een band die ergens op lijkt, hoeft natuurlijk niet meteen goed te zijn.
Nee,
ik bedoel, er kan er wel een band beginnen die op de Growlers lijkt, dat daar een inspiratie vandaan haalt. Maar dan zijn ze natuurlijk niet meteen goed.
Nee.
Maar goed, een goede band
in dat
hokje, zeg maar, in dat hoekje, zou ik wel leuk vinden. En dan vooral, zeg maar, zoiets als de Heavy Heavy. Ik vind echt dat er te weinig vrouwen op het roster van Bureau Beat Booking zitten. Namelijk twee die in één band zitten. terwijl bijna alle muziek die ik zelf luister wordt gemaakt door vrouwen. Dus dat vind ik... En ik ben natuurlijk ook nog eens heel erg feministisch. En heel actief daar ook mee bezig. En me daarover aan het uitspreken. Dus dat vind ik niet zo nice. En ik wil echt nooit zo slecht argument gaan gebruiken als er zijn gewoon geen goede bands met vrouwen. Want dat is natuurlijk echt hele erge bullshit. Maar op dit moment is er in het straatje waarin Bureau Beat Bookings actief is, want er zijn echt heel veel goede bands met vrouwen, ook die ik ken. Maar ja, je hebt als boeker, als agency natuurlijk toch een soort bepaald profiel, zeg maar.
Ja.
En in dat profiel, maar misschien ken ik ze niet, dat zou natuurlijk kunnen. Dus als je erin zit, dan moet je me mailen. Maar ik ken ze nu niet, die in dat profiel passen. En ja, waar dus een vrouw in zit. Bijvoorbeeld de Heavy Heavy. Ja, ik vind het dus altijd heel moeilijk om muziek te omschrijven, maar kan jij misschien even omschrijven wat het... Ja.
De Heavy Heavy is, ja, het klinkt als een beetje als de mama's en de papa's, maar ook heel erg als de Stones. Het is een Britse band van een vrouw en een man. Dat zijn de voornaamste twee, zeg maar.
Ja.
En die vrouw met name heeft een dijk van een stem.
Ja.
Met een heel rauw randje eraan. En ja, het rockt, het is vrolijk, het is zomers, het is heerlijk.
Ja, het is een beetje de mama's en de papa's, maar dan veel meer rock'n'roll. Nou, en dat vind ik dus echt helemaal geweldig. Dus als je iets hebt wat daar blijkt, dan mag je zeker komen aankloppen. Maar goed, ja, zoiets zou ik een grote toevoeging vinden. En ik dacht, ik zit net de hele tijd te vertellen over... dat een agency een specifiek profiel heeft. Dus misschien moet ik ook even vertellen wat voor profiel voor mensen weer gaan denken van... Ja, maar wat is het profiel dan? Ja, het profiel is dus moderne band met een vintage randje. Want ik wil niet... Nou, ik kan niet meer praten vandaag. Ik wil geen larpen band. Nee. Dus zeg maar, het hoeft niet te puristisch. En ik wil helemaal niet dat alles is zoals in de 60s. Het mag gewoon lekker fris zijn.
Ja, maar wel een beetje, een beetje de oude traditie. Gewoon een beentje.
Ja, rock'n'roll, powerpop. Ja. Een beetje sunshine pop, Californische popachtige.
Ja.
Ja, dus wel een beetje 60s, 70s geïnspireerd met vintage randje. Maar wel gewoon met een lekker frisse sound. Een beetje rock'n'roll. Ja, dat. En in dat straatje ken ik dus op dit moment niet zo heel veel bands van wie ik denk van nou, die zou ik echt meteen toevoegen aan mijn roster. Behalve dus hele grote Amerikaanse act.
Ja, er zijn ook gewoon niet zo gek veel van in Nederland natuurlijk.
Nee. Maar ja, dat.
Nou, ik ga eventjes grabbelen. Heeft het nou zin om een boeker te mailen of... Of boeken... Wat staat hier? Kan jij even voorlezen?
Nou, het is volgens mij een hele normale zin. Heeft het nou zin om een boeker zelf te mailen... of boeken boekers alleen acts die ze zelf uitzoeken? Staat er. Dus ik denk dat ze... Ja, volgens mij bedoelen ze wel echt boeker en niet programmeur. Want misschien moeten we dat onderscheid ook nog even maken. De programmeur is de boeker van de zaal... en de boeker is de boeker van de act, van de artiest, van de band. Dus stel, ik denk dat deze vraag is... Stel je wil op een... roster komen van een agency.
Ja.
Heeft het dan zin om zelf daarvoor boekers te contacten? Of gaan ze alleen met acts in zee die ze zelf uitzoeken? Ik denk dat dat de vraag is.
Oké. Okay. Dat denk ik ook.
Nou, Freek, heb je er ervaring mee? Met boekers?
Ja, je moet, ja, nooit geschoten is altijd mis. Uiteraard moet je erachter rijden. Je moet niet wachten tot ze op je afkomen. Nee, ja, ik bedoel, geen garantie dat het lukt. En ze zijn inderdaad, nou ja, de meeste boekers zijn behoorlijk kritisch en hebben inderdaad zo'n profiel voor ogen. En het is net of je daar wel of niet in past. Maar je moet absoluut achter die boekers aan. Als je een boeker wil, ga op jacht.
Ja. En boekers zijn natuurlijk wel schaars.
Ja.
Er zijn veel minder boekers dan acts. Maar goed, dat betekent natuurlijk niet dat je het niet moet proberen. Dus ik denk zeker dat het zin heeft. Het is natuurlijk dan wel goed om te kijken... of iemand, of een boeker of een agency echt bij je past. Want gewoon zomaar wat lijntjes gaan uitgooien... daar heb je meestal niet zoveel aan. Je moet die mensen wel achter van kunnen overtuigen. En dat wordt de nieuwe module in Get Booked... waar ik ga vertellen wat boekers dan willen horen. Dus daar horen jullie aan het einde van de podcast meer over. Eens even kijken. Oh, hier staat op vraag Christian. Ja, die was heel lang, dus die heb ik even niet opgeschreven. Dus die ga ik eens even bekijken. Ja, maar hij heeft, noemt zijn eigen bandnaam, zeg maar, in de vraag. Dus ja, dan hoeft het niet meer anoniem.
Slim, heel slim, Christian.
Heel slim, ja. Oké, de vraag was, ik speel verschillende type events, literaire avonden, kroegen, theaters, poppodia, op tussen aanhalingstekens kleinere settings, letterlijk of figuurlijk. Doe ik dat vaak solo of als duo, Christian Kuitert. Bij grotere als trio, Christian Kuitert en De Hoop. Oh, dit was een hele rare intonatie, maar goed, ik had de punt nog niet zien aankomen. Dit is echt hoe jij leest. Ja. Ik heb dit nooit. Nou ja, goed, jullie begrepen het wel, hè? Op Instagram, Spotify, website, et cetera, staat het dus ook simpelweg onder Christian Kuitert. In sommige opzichten handig, maar ook altijd vreemd om te zeggen dat men het onder mijn naam kan vinden na een optreden als Christian Kuitert en De Hoop. Vind je dit toch een logische aanpak? Moet het anders of heb je tips om de huidige aanpak te versterken? Nou, ik vind het eigenlijk best wel logisch, want je bent gewoon het vaakst, volgens mij, als ik het goed begrijp, treed je gewoon op als jezelf, zeg maar, onder je eigen naam, Christian Kuitert. En als er een band bij komt, dan zeg je, en De Hoop?
Ja, nee, ik zou dat ook zeggen, inderdaad. Dat is ook heel veel, heel veel grote solo-artiesten dat toch ook doen. Die hebben een soort vaste backing band, maar misschien niet altijd, maar...
Nee.
Maar ze zetten het erbij wanneer ze zin hebben. Ik bedoel, Bruce Springsteen is vooral Bruce Springsteen. En hij zegt vaak wel met de E Street Band, denk ik. Maar
ja, precies. Nee, ik vind het ook niet gek. Het is gewoon als de band erbij komt, is het en De Hoop. En ik denk dat het vooral een gevoel is dat als de band er dan bij is, dat het gek voelt om te zeggen van op Spotify of op Instagram vind je me onder Christian Kuitert. Maar ik denk dat er niemand in het publiek zit die het gek vindt of dat het een rare aanpak is.
Nee.
Of een gekke strategie. Volgens mij is het echt puur een gevoelsding.
En op Spotify kan je natuurlijk ook nog een los artiestenprofiel voor De Hoop maken. En die allebei crediten zie je ook wel vaak.
Ja.
Ik weet niet of dat heel veel voordelen heeft, maar het ziet er wel leuk uit.
Ja, het kan wel, maar het lijkt me ook wel weer nadelig, want... Dan, worden de streams verdeeld.
Denk ik niet. Worden de streams dan verdeeld?
Ja, dat lijkt mij toch.
Streams tellen toch per liedje? Als die twee artiesten heeft, één liedje.
Oh, zo. Ja, dat zou natuurlijk inderdaad wel kunnen. Nou,
en mensen kunnen je ook vinden via De Hoop.
Ja.
Als dat alleen
dat zou inderdaad ook prima kunnen, ja. Ik heb hier nog nooit over nagedacht of hier consequenties aan zitten. Dus ik weet niet, maar misschien als je dit wil gaan doen, moet je dat even uitzoeken.
Komt Sophie later een keer op terug.
Ja, misschien. Want Spotify, echt verschrikkelijk. Maar dat moet je even uitzoeken of dat zo is. Maar ik denk in elk geval om de eerste vraag zeg maar te beantwoorden, het is niet raar. Het gebeurt veel en ja, er is niks geks aan.
Nee.
Volgens mij is het heel simpel beantwoord. Ja. Nou, neem de volgende vraag maar.
Oké. Oh, dit is een vraag aan mij.
Leuk.
De ergste show ooit.
Ja. Wow. Oh ja, ik heb even kort geschreven.
Ja, wat? Freek, wat was je ergste show ooit? Stond er waarschijnlijk oorspronkelijk. Dan moet ik diep denken. Zeg, wat was de ergste? De ergste show ooit.
Ja.
Heel veel matige shows gespeeld. Mm-hmm. Van alle kanten.
Ja.
Maar ik zit te denken, wat was nou? Was nou eentje zo erg die ik dan ook nog onthouden heb?
Ja, maar wat maakt jullie shows erg, zeg maar? Dan kan je er misschien wel even denken, wat is een erge show? Ja, ik heb er wel in mijn hoofd, maar ik wil die naam niet bashen.
Het is ergens in
een stad die dicht bij Nijmegen ligt. Maakt niet uit.
Zeg maar okay. Maar, goed. Een erge show is vaak dat je vooral publiek wat er wel is, maar niet luistert of zo. We hebben wel eens, dat was vrij erg, we hebben wel eens bij de Nijmeegse Vierdaagse gespeeld.
Mm-hmm.
En
toen stonden we
aan de rand van zo'n vrij druk pad midden in de stad waar iedereen liep. Niet de lopers zelf, maar gewoon waar alle toeristen lekker bezig waren. Ja, daar liepen heel veel mensen langs, maar niemand. Het geluid waaide volledig weg. Er was echt helemaal geen aandacht. En toen hadden een paar vrienden van ons waren mee en die hadden toen een vuik van dranghekken gemaakt voor ons podium. Maar ja, toen kwam er iemand in een rolstoel aan en die kon er weer niet langs. En dus stonden wij weer een beetje voor lul. Het was een beetje een rare middag. Die vond ik wel best wel erg. Dat was wel echt eentje waarvan je echt stond van, oh, mag dit voorbij zijn? Oh, moeten we er nog 4 nummers? Oh, nee.
Ja. Ja, ik vind het meestal met jullie, als ik gewoon met jullie meega. Zeg maar, ik weet ook nog wel een hele aardige show. Dat was in Den Haag. Daar hebben jullie een van mijn favoriete nummers ooit verschrikkelijk slecht gecoverd.
Oh, dat was... Dat wil je niet meer aan herinnerd worden. Dat was inderdaad... Dat was ook een hele leuke, ja. Want er waren niet heel veel mensen, maar iedereen die er was, was...
Ja, we gaan geen namen noemen.
Nee, er was vreemd genoeg van vroeger. Allemaal mensen die zeiden van... Oh, ik dacht van, ik kom toch weer eens een keer naar de Temmels, want ik heb jullie 8 jaar geleden gezien. Dus heel veel mensen die we wel dan kenden.
Ja.
Dus al het publiek kenden we. En het was een niet al te sfeervolle tent. En wij waren zelf ook gewoon verschrikkelijk slecht. Ik weet niet waarom, maar ik ging ook op mijn bek.
Je ging ook nog, hè? Ja,
gewoon zonder... Ik struikelde over mijn eigen gitaarsnoer of zo.
Ja, goed, dat kan nog gebeuren, weet je. Ja, als dat in de zwarte ruiten gebeurt, ja, dan is het kut. Maar dan is niet meteen een slechte show.
Ja, maar
dit was gewoon alles.
Ja, het was al een beetje gênante vertoning. En dan zei je ook voor... Ook omdat, ja, weet ik, dan denk je van die mensen die komen dan van, oh, ik heb jullie 10 jaar geleden gezien, ik wil kijken hoe het met de Temmels gaat. Dan denk
geen
je
haar
van,
beter.
Nee, ja, en vooral gewoon dat je dan denkt van, oh ja, zij denken waarschijnlijk van, ja, die staan nog steeds op dit soort plekken voor 10 mensen te spelen, terwijl dat niet het enige is wat we doen. Maar dan denk je van, oh, dit geeft helemaal het verkeerde beeld in bij al die mensen, dat we gewoon niks vooruit zijn gegaan in die jaren.
Ja, dat was echt denk ik de enige slechte show die ik van jullie heb gezien ooit. Ja, dat was op zich wel in 7 jaar.
Ja, nee, dat was inderdaad... Dat was en dat lag echt voor het overgrote deel aan ons. Er waren ook weinig excuses voor dat we waren echt niet goed. Ja, alles ging over mis wat mis kon gaan.
Ja, want jullie hebben daarvoor natuurlijk wel die hele tour, dat al die shows waren uitverkocht en zo. Dat helpt natuurlijk allemaal wel mee, goede omstandigheden. Maar ja, het is natuurlijk geen excuus.
Nee.
Ik bedoel, je moet ook voor 3 mensen gewoon goed zijn.
Nee, je moet gewoon.
Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen, als ik met jullie meega. Ik vind het vooral zelf echt verschrikkelijk als de hospitality slecht is. Als ze 3 munten geven en heel slecht of heel vies eten. En ook vooral zeg maar dat ze 3 munten geven, oké dan nog. Ik snap dat ze niet meteen 10 munten gaan geven per persoon. Maar dat ze dan ook als je bijvoorbeeld om meer vraagt, zodat ze heel kut gaan doen. En of dat ze gewoon niet aardig zijn.
Ja,
dat vind ik zelf echt verschrikkelijk. Dat ik echt doe geen bent.
Nee, klopt. Dat is altijd heel vervelend. Ja, dat hoort er natuurlijk ook allemaal bij. Maar als dan de show daar omheen weer goed is, dan... Herinner ik in totaal niet als een slechte show, denk ik wel van...
Nee.
Jongens, waar zijn jullie mee bezig?
Ja.
Want het is... Ja, dat is ook vaak als ze...
Je geeft zelf geld uit aan die band.
Maar het is ook inderdaad vaak als ze slecht betalen, dan kan je ervan uitgaan dat hospitality ook slecht is.
Het is natuurlijk niet altijd zo, maar het is wel vaak
ik ging er vroeger vanuit dat meer andersom zou zijn. Van, ja. Oh ja, als ze niet of weinig betalen, dan zullen ze wel heel aardig voor je zijn. Maar het is juist... Ja, als jij 800 euro voor een band betaalt, dan zorg je dat ze heel vrolijk zijn. En dan mag dat een paar biertjes extra kosten. Maar ja, als het je allemaal niks gekost heeft, dan maakt het je ook niet uit. Dan zeggen ze, nou, zoek het uit.
Nee.
Ga maar spelen. Dus dat is toch wel vaker de trend.
Ja. Eens even kijken. Oh, en nog een vraag voor jou. Oh, hebben jullie ooit geen boeker gehad en wat deden jullie toen?
Ja, zeker. Wij zijn... We hebben best wel wat jaren geen boeker gehad.
Mm-hmm. Sowieso natuurlijk in het begin, want niemand begint met een boeker.
Nee, precies. En wat wij toen deden, toen we wel wilden gaan optreden, was met z'n vieren een paar uur zitten, eens in de zoveel weken, maanden. En dan gewoon heel erg googlen we wilden toen vooral kroegen spelen en we hadden geen idee hoe het pop. Weet je wel hoe het landschap eruit zag.
Jullie waren toen ook echt 16.
Ja, toch? Precies. We hadden echt geen idee. Dus we gingen gewoon googlen op kroegen met muziekcafé, band, weet ik veel. Gewoon hele generieke termen. Ja. Al die websites daar e-mailadressen van in een document zetten. Een standaard mail schrijven waar er wat ruimte voor invulling was.
Ja.
En gewoon 100 mails op een dag eruit sturen. En dan wachten en dan krijg je 3-4 keer antwoord of zo. Ja. Het schoot niet heel erg op, maar dat is wel hoe we het in het begin gedaan hebben. En het ging best goed, want we konden vrij snel toch wel regelmatig spelen. En op een gegeven moment hoefden we het ook steeds minder vaak te doen. Omdat, dat is ook met kroegen wel vaker zo, als je dat dan gewoon die kroeg plat gespeeld hebt, die komen gewoon een half jaar, sturen ze weer een mail van, hey, zullen we dat nog een keer doen? Want de omzet was goed.
Ja.
Dus op een gegeven moment hoefden we dat eigenlijk niet meer te doen. Dan konden we gewoon heel veel spelen kregen. Het rolde.
Ja, dat kwam natuurlijk ook wel omdat jullie dus goed waren. Want
ja, dat...
het is, heeft natuurlijk ook wel met kwaliteit aan te
dat
maken.
Dat is truc nummer één. Winmaken als artiest is. Helpt ja. Als je een beetje goed bent.
Ja, maar ja, nee, inderdaad. En daarna, dit is een oprechte vraag, ja. Maar jullie vorige boeker, kwam die door popronde? Of hoe was dat ook alweer?
Ja, dat ging daar een beetje... Kijk, het probleem van deze strategie was dat het heel lastig was om uit het kroegencircuit te komen. Dat gaat eigenlijk
daar
niet.
Zitten ook echt heel veel artiesten mee die met Bunnerbeat werken.
Klopt.
Met dit...
En onze boeker die we daarna hadden gehad, daar had onze toenmalige bassist stage bij gelopen. Want die zat zelf ook een beetje in de industrie, dus dat hielp wel.
Nepotisme.
Ja, dat was inderdaad wel gewoon een bekende. En die heeft ons toen, die hebben we voornamelijk ingeschakeld om die popronde te kunnen doen. En dat heeft hij heel goed gedaan.
Daarnaast pasten jullie ook op zich gewoon ook echt wel serieus in zijn rol.
Ja, ja, nee, dat was ook niet alleen natuurlijk. Dat was niet alleen een vrienden die Chinezen.
Nee, maar ik zeg het even voor de podcast.
Ja, ja, ja. Nee, maar... dus onze eerste boeker kwamen we zo aan. En goed, die is op een gegeven moment dan ook gestopt. En toen zijn we rond gaan mailen. En dat lukte niet heel snel. En toen kwamen we uiteindelijk bood Sophie aan om het te proberen.
Ja, want ik was toen dus nog geen boeker.
Nee.
Maar dat hebben we volgens mij alles verteld, toch?
Ja, volgens mij vallen we in herhaling inderdaad.
Nou, dus als je dat wil horen, dan moet je even denken.
Maar ja, jezelf boeken, het kan best. Het is veel werk en het is lastig om serieus genomen te worden bij de grotere venues en festivals. Dan willen ze toch wel graag de naam van een of ander boekingskantoor eraan hebben hangen, denk ik.
Ja.
Of in ieder geval, ja.
Het ligt eraan. Ik bedoel, ik ken wel echt zat mensen die het lukt, omdat ze gewoon echt goed weten wat ze mailen.
Ja.
En wat boekers en wat programmeurs willen weten. Want het wordt wel een soort van steeds normaler. Omdat er gewoon echt heel weinig boekers zijn. Ja. Dus ik heb het idee dat je kan jezelf echt gewoon op festivals en in poppodia laten spelen. Ik bedoel, ik ken genoeg mensen die dat doen. Alleen het is wel lastiger, omdat je niet dat keurmerk hebt. Maar ja, dan moet je dus extra goed weten hoe je jezelf kan verkopen. En ik denk dat dat ook, ja, ik bedoel, jullie waren toen echt super jong.
Ja, dat hielp.
En het was nog voor corona, dus er waren ook nog veel meer boekers.
Ja.
Dus toen was het waarschijnlijk nog lastiger dan nu.
Ja, nee, dat denk ik.
Nou, neem de volgende vraag maar.
Oké. Ik wil boeker worden. Hoe begin ik?
Oh ja, nou dan kan je ook meedoen aan Getbooked. Want er hebben twee mensen aan meegedaan die boeker willen worden vorige keer. Nee, maar daar ga ik straks nog meer over vertellen. Je wil boeker worden. Nou, de meeste
heel
boekers...
Heel fijn sowieso.
Ja, heel fijn. We hebben het net gehad. We hebben het tekort. Heel fijn dat mensen boeker willen worden. Ja. Nou, ik denk dat het eigenlijk heel simpel is. Ik denk dat de meeste boekers gewoon beginnen als dat ze een band kennen of een artiest of wat dan ook, een theatermaker, wat je nou ook wil gaan boeken. En dat ze daar tegen zeggen, zal ik je boekingen gaan doen? Of dat het gewoon een soort van natuurlijke ontstaat van je vriend zit in een band, of je vriendin zit in een band, of je weet ik veel, je beste vriend zit in een band. En je merkt dat ze niet zo goed zijn in het zakelijke gedeelte. En je denkt van, ik ga ze daarmee helpen. Volgens mij begint 90% van de boekers zo. Nou. Dus dat lijkt mij een prima strategie om gewoon jezelf aan te bieden aan een band in je omgeving misschien. Als er niet een band in je omgeving is, dan gewoon misschien een startende band die je kent. Of tenminste die je van online kent, zeg maar. Dus die je misschien niet super goed kent. Maar er zijn echt zoveel bands die een boeker willen, dat moet niet zo heel moeilijk zijn. Nee. Maar goed, dan is het, als het natuurlijk een band is die je niet zo goed kent, is het denk ik wel goed om gewoon daar heel open mee om te gaan van, ik heb het nog nooit gedaan.
Nee, klopt.
Want als boeker, zeg maar, moet je natuurlijk ook een naam opbouwen. Het is niet als jij in je naam zet bookings agency, bla bla bla, dat poppodia meteen denken van, oh, die nemen we serieus.
Maar goed, voor de band is het risico natuurlijk relatief laag, omdat het dus no cure, no pay is, percentage. Maar hoe pak je het dan aan, zeg maar, hoe word je serieus genomen door de zalen en zo? Want ik denk een band vinden, dat gaat nog wel, maar shows vinden voor die band, hoe zou je dat dan aan het begin aanpakken?
Ja, dat is gewoon dezelfde strategie als met bands. Je moet gewoon zorgen dat je die band heel goed kan verkopen. Dus zorgen dat je echt goed kan pitchen En dat zal in het begin waarschijnlijk nog niet zo heel goed gaan, omdat je nog nooit hebt gedaan. En als het een keer wel lukt om een band te verkopen aan een zaal, dan moet je gaan nadenken van, oké, wat heb ik daar tegen gezegd? Weet je wel, waarom lukte het daar wel? Waar gingen zij op aan? Dus ik denk dat het begin is. En ook gewoon net als band zelf heel veel proberen. En dus op die manier een beetje een netwerk opbouwen. Ik bedoel, toen ik jullie ging boeken, toen had ik ook helemaal geen netwerk.
Nee.
Ja, in de theaterwereld, maar daar had ik niks aan, want daar spelen jullie niet. En het ging toch vrij snel prima. Ja, denk ik vooral gewoon door trial and error. En wat ook heel erg scheelt, is als je gewoon een paar shows hebt geboekt, zeg maar, niet bij Café De Hoek, zeg maar bij poppodia of zo, bij theater, bij serieuzere venues, zeg maar. Als je dat dan kan noemen van, nou, ze staan dan en dan daar, of ze gaan een toertje doen langs deze zalen, dan denken die andere programmeurs ook sneller van, oh, dan zal het wel serieus zijn. Dus het is eigenlijk gewoon een kwestie van die eerste 3 shows of zo regelen. En daarna heb je alweer veel meer om het te verkopen. En dat geldt ook voor jezelf als artiest. Zeg maar als jij kan zeggen van, nou, ik heb al een show geboekt op de V11 en in de DB's en in de Zwarte Ruiter of zo. Dan denken die andere zalen daarna ook van, oh, dan past het ook wel hier. Want die hebben zelf natuurlijk ook een kader van in wat voor soort zalen, op wat voor soort plekken act spelen. Dus ik denk dat het ook vooral gewoon heel veel trial and error.
Ja.
Goed leren pitchen.
Dat denk ik
en
ook.
Heel vasthoudend zijn.
Ja.
En gaan bellen. Alleen mailen, dat gaat echt niet lukken. Je moet sommige mensen gewoon bellen. Ook als je ze niet zelf aan de telefoon krijgt. Gewoon de zaal bellen en zeggen van, ik bel voor de programmeur. En soms zeggen ze van, nou, die kan je niet bellen. Maar dan krijg je wel zijn directe e-mailadres. Ik denk dat zijn denk ik gewoon, je moet gewoon
brutaal zijn.
Brutaal zijn, ja. En volhardend.
Ja, en het is ook geen taboe om je artiest als boeker te wijzen op bepaalde PR-dingen of zo. Van iets pushen om social media wat actiever te gebruiken of zo. Als je ze moeilijk wegzet. Dat is heel normaal dat een boeker daar iets van zegt van, oh, gebruik deze foto wel, gebruik deze foto niet. Want ja, jij moet het toch die artiest verkopen.
Ja.
En daar mag je je mee bemoeien.
Op zekere hoogte.
Ja, natuurlijk. Maar altijd wel blijvend. Maar je kan altijd een soort van advies aan ze geven.
Nou ja, de bands moeten natuurlijk inderdaad wel ook geboekt willen worden, ja. Ik bedoel, in die mate kan je natuurlijk wel zeggen van, als jullie 1 keer per maand iets op Instagram gaan zetten, ja, dan kan ik gewoon niet echt voor jullie werken, want dat nemen zalen gewoon niet serieus.
Nee, precies.
Dus daar kan je natuurlijk zeker wel voorwaarden aan stellen, ook vanaf de boekerskant, zeg maar, dat je kan zeggen van, nou, ik wil jullie boeken, maar dat betekent wel dat jullie bijvoorbeeld binnen 24 uur moeten reageren op aanbod. Dat spreek ik nu altijd af met nieuwe acts. Want dat ik niet 40 keer moet appen van, en kan jij ook? En heb jij dit bericht ook gezien? En
Ja, nee, dat is inderdaad.
Wat bij jullie? dus daar heb ik van geleerd. Ja. Nu spreek ik altijd af, als je binnen 24 uur niet nee zegt, dan is het ja.
Ja, nee, dat vind ik ook.
Omdat ik anders gewoon, continu mensen moet gaan. Ja, ik hoef nu niet echt meer te boeken. Maar goed, dat toen ik wel allemaal bands boekte, had ik dat bijvoorbeeld gewoon met ze afgesproken van, ja, als ik aan jou vraag, kan je 4 januari in Paard spelen? Ja, dan kan ik niet 3 dagen gaan wachten om die programmeur van Paard terug te gaan mailen. Want hoe sneller, hoe beter, weet je wel? Iedereen in deze business zit altijd met tijdsdruk, zeg maar. Dat zit niet alleen aan de artiestenkant, maar ook aan de boekerskant en de programmeurskant. Zit iedereen altijd gewoon hartstikke strak op deadlines te werken. En die programmeurs gooien ook gewoon meerdere lijntjes uit. Dus ze kunnen jou wel een datum en optie geven. Maar jij weet helemaal niet of niet 3 andere bands die datum ook een optie hebben. Nee, dus als jij dan als boeker pas 3 dagen later gaat terugmailen, ja, dikke kans dat die datum dan alweer weg is. Dus ja, het is best normaal inderdaad dat je boeker ook een soort van eisen stelt aan jou
dus
als act.
Wees brutaal bij de kant op.
Ja, en ook neem jezelf serieus, want ik ken best wel wat mensen die dan gaan beginnen als boeker en die dan denken van, ja, ik neem nu die boekingsfee nog niet, want ik moet het eerst leren. Dat is echt dikke bullshit, want die zaal, je maakt alleen maar de zalen een soort van rijker, want die hebben het gewoon ingerekend. Ze nemen jou ook minder serieus als je niet die boekingsfee neemt, want je bent een boeker.
Blijkbaar een amateurboeker.
Ze werkt gratis, of hij werkt gratis. Dus als je gewoon gaat poppodia en festivals en zo gaat boeken, dan moet je gewoon die boekingsfee nemen. En jezelf gewoon serieus nemen.
Ja, en je krijgt ook betaald voor het werk wat je levert. En je hebt dan op dat moment toch werk geleverd.
Ja, dus,
het is niet dat je af iets vraagt, toch?
Nee, je bent niet aan het oefenen, want je hebt gewoon dan serieus een show geboekt.
Ja.
En daar krijg je dan het geld voor.
En ja, in het begin vraag je misschien sowieso wat lagere gages, waardoor 15% daarvan niet zo hoog is. Dat zou kunnen omdat je met kleinere artiesten werkt en weet ik veel.
Ja, precies.
Dus in die zin schaal je natuurlijk wel op. mogelijk.
Ja. Maar goed, aan de andere kant, als je met hele kleine artiesten werkt, dan gaan die weer niet een poppodium spelen. Ook niet als jij daar de boeker van bent.
Nee, precies.
Want die moeten ook eerst hun sporen nog verdienen. Dus ja, ik denk ook met gagevraag en zo moet je jezelf wel gewoon een beetje serieus nemen. Ja. Want als jij heel erg boven natuurlijk de marktwaarde gaat zitten van wat zij normaal gesproken betalen voor bands van het kaliber dat jij boekt. Dus met zoveel bereik, met zoveel publiek, met zoveel volgers bijvoorbeeld. En jij gaat daar heel erg boven zitten, ja, dan zeggen ze nee. Maar als jij daar honderden euro's onder gaat zitten, dan denken ze ook van, nou, dit kan niet goed zijn. Dus ik denk dat je jezelf ook met tarieven, dus met zowel de gage die je vraagt voor de band, als gewoon de boekingsfee vragen, moet je jezelf ook wel gewoon serieus nemen, ook als je net begint.
Ja. Oké.
En wat natuurlijk ook nog kan, is gewoon stage gaan lopen of zo bij een boekingskantoor.
Zeker.
Bij een zeker grote agencies.
Ja. Goede manier om, denk ik, aan een netwerk te komen als je daar...
Ja.
En het circuit te leren kennen.
Ja, zeker. Ja, bijvoorbeeld bij zoiets als... Er zijn natuurlijk veel kleine agencies, zoals Bureau Beat Bookings. En nou, ik denk dat er meer kleine dan grote agencies zijn in Nederland. Dan is dat niet zo heel waarschijnlijk. Maar bij, zeg maar, wel echt de grote agencies zijn er ook altijd wel stagiairs en zo. Dus dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Dat je dat gaat doen.
Of misschien sowieso gewoon voor ze werken. Eerst in dienst bij een... boekingskantoor, is dat niet een optie voordat je voor jezelf begint?
Even ja, maar ik denk dat er niet zo'n grote kans is dat ze iemand zonder ervaring en netwerk gaan aannemen.
Nee,
dan nemen ze denk ik toch eerder aan als stagiair of als trainee of zo.
Ja.
Ik bedoel, je weet het natuurlijk nooit, hè? Zeker met deze arbeidsmarkt nu waar overal banen zijn misschien wel. Maar het lijkt mij toch niet super waarschijnlijk.
Nee.
Dat,
nee, het is wel wat lastiger natuurlijk als je zegt, ik kom als stagiair, dat zou makkelijker gaan.
Ja.
Volgende vraag.
Ja. Eens even kijken. Stel je bent programmeur, waarom zou je een act dan niet boeken? Oeh, nou, daar zijn echt heel veel redenen voor om een act niet te boeken. Maar als ik even kijk naar mijn eigen ervaring als programmeur. Ik heb voor een klein theater geprogrammeerd en ik programmeer nu natuurlijk The Happening. Daar krijg ik ook heel veel mailtjes voor. Ja, wat zijn criteria om niet te boeken? Sowieso gewoon onduidelijkheid. Je wil echt niet weten hoeveel onduidelijke mails je krijgt als programmeur. Gewoon echt vaag. Dat je gewoon echt denkt, ik snap nu helemaal niet hoe dit moet klinken. En ja, je hebt het ook gewoon te druk om dat allemaal te gaan luisteren. Je denkt toch, ja, het klinkt heel lullig. Maar als je zo'n heel vaag mailtje krijgt, dan denk je gewoon eigenlijk meteen van, dit kan niet echt goed zijn.
Nee.
En dat is natuurlijk best wel lullig. Maar ja, weet je wel, programmeurs krijgen heel erg veel mail. Dus ze kunnen dat gewoon allemaal niet serieus gaan bekijken. Dus dat, vaagheid, onduidelijkheid... ja, en dus ook wel echt, als ik dus wel geïnteresseerd ben na het mailtje en ik dus verder ga kijken, gewoon heel erg inactief zijn online. Dus ik vind het echt niet erg als een act 200 volgers heeft of zo. Tenminste, het ligt natuurlijk wel een beetje aan wat dan de gig is. Want als zij een soort hoofdact moeten zijn die echt kaartjes ergens voor moeten verkopen, dan wordt dat natuurlijk moeilijk met 200 volgers. Ja. Maar zeker bijvoorbeeld voor de Happening, daar, ja... Daarvoor maakt het eigenlijk niet uit, zeg maar, hoe groot de act is. Omdat er gewoon meerdere acts zijn. En omdat de kaartjes ook in de naam al van Bureau Beat ook worden verkocht. Dus dan maakt dat niet zoveel uit. Maar ja, als je wel ziet van 3 maanden geleden is er voor het laatst iets geplaatst. En het ziet er gewoon allemaal rommelig en onprofessioneel uit, zeg maar. Dat
ja,
is wel echt een red flag.
Je in de tussentijd niks gedaan hebt.
Nee.
Het gaat niet alleen om het plaatsen, maar dan lijkt het ook alsof je gewoon niet opgetreden hebt. Als je dan inderdaad... Dat ding opent en je ziet een foto van mei 2023. Van, oh, was leuk deze show. Dan denk ik, was dit het allerlaatste keer dat jullie iets gedaan hebben?
En ook als dat de allerlaatste keer was, dat vind ik op zich nog niet heel erg. Maar dan had je in de tussentijd alsnog allerlei andere dingen kunnen doen. Om bijvoorbeeld aan meer shows te komen. Door bijvoorbeeld je online te laten zien, weet je wel.
Ja.
Zeg maar, dus ook als je laatste show een jaar geleden is, dat vind ik op zich helemaal niet zo erg. Maar... Ja, ik wil wel een soort van moeite zien en dat je het serieus neemt of zo. Dus ik denk dat bij heel veel programmeurs is dat gewoon, ja, geldt dat gewoon voor. Dat echt belangrijk is hoe je jezelf laat zien. En ik denk dat onduidelijk zijn, vaag zijn, dat is ook denk ik voor alle programmeurs een red flag. Omdat je daar gewoon geen tijd voor hebt.
Nee.
Want je krijgt heel veel mail, maar je krijgt ook heel veel goede mailtjes. En daar heb je eigenlijk al niet eens tijd om op alle goede mailtjes te gaan antwoorden. Laat staan dat je ook nog alle... vage, onduidelijke, cryptische, rommelige mails moet doen, zeg maar.
Het is natuurlijk vooral, er is gewoon volgens mij best wel een aanbod in artiesten. Dus het gaat niet eens om dat je een reden nodig hebt om iemand wel te boeken als programmeur. Maar dat er gewoon om iemand niet te boeken, maar dat je gewoon als iemand, als je niet een reden hebt waarom je diegene wel zou boeken, zeg maar, je moet er op een of andere manier een beetje bovenuit met ja. steken of zo. Als je, ja, als het gewoon oké is, maar dan is er altijd wel iets beter wat je. En ja. er zijn heel veel artiesten ten opzichte van plekken om te spelen. Dus.
Ja. Nee, klopt. Ik denk dat dat is inderdaad ook zo. Maar ja, ik denk dat het grootste ding is gewoon vaag zijn, onduidelijk zijn, rommelige mailtjes. Zelf niet goed kunnen omschrijven wat je doet. Niet goed kunnen vertellen wat je brengt, weet je wel. Dat zijn denk ik de grootste redenen om iets niet te boeken, om iets niet te programmeren.
Ja.
Dat, nou, pak de volgende vraag maar.
Ja. Hoe kom je weer in het boeken / geboekt worden als je lange tijd niet hebt gespeeld? Heb wel veel connecties, maar hoe licht ik die allemaal in zonder 3000 mailtjes te sturen?
Ja, dus ik weet van wie deze vraag is. En dit is iemand die heeft al veel gespeeld. Toen heeft ze een tijd niet gespeeld omdat ze andere dingen aan het doen was. En nu wil ze dus weer gaan spelen. Tenminste, dat haal ik uit de vraag. Dat ze dat weer wil. En ik zat hier dus over na te denken, want ik dacht, ja, er moet toch eigenlijk wel een slimme manier zijn. Maar volgens mij is de conclusie dat je dan toch gewoon al die mensen moet mailen. Want ja, ik bedoel, je zou natuurlijk kunnen zeggen van, ga online overal delen, zeg maar, dat je terugkomt. En zet het op Instagram, zet het in je bio, kondig het aan. Maar ja, heel veel programmeurs zullen je gewoon niet volgen online. Dus die gaan daar dan gewoon niet van af weten.
Ja, ik denk inderdaad de mensen van wie je iets wil,
ja,
die zou je toch moeten inlichten.
Ja, ik denk het ook.
Je kan natuurlijk ook via een boeker gaan die gewoon jou gaat boeken. Zo, ja, ik bedoel, als je, ja, als artiest hoef je natuurlijk niet iedereen te gaan informeren van we bestaan weer, maar gewoon als je geboekt wil worden, dan moet je toch wel mailen.
Maar zo, ja, precies.
Het is niet heel relevant daarvoor. Maakt niet heel veel uit of je daarvoor 2 jaar niet gespeeld hebt of wel. Tenminste, ja, het is natuurlijk als het. Het is wel handig om dan bij te zetten in je mail van dit is eigenlijk een comeback. Vandaar dat je niks gezien hebt van ons in de afgelopen 2 jaar. Dat is misschien wel leuk.
Ja.
Maar voor de rest, ja, je hoeft niet ineens mensen te gaan mailen waar je wie je anders niet zou gaan mailen. Toch?
Omdat je weer terug bent, bedoel je?
Ja, omdat.
Nee, dat denk ik inderdaad ook niet. Maar ik ga er dus vanuit, zeg maar, dat ze dus die mensen wil gaan mailen omdat ze weer wil gaan spelen.
Ja.
Zeg maar dat.
Maar dan moet je ze sowieso mailen, ook al ben je heel actief, toch?
Ja, precies. Ja, nee, dat denk ik dus eigenlijk ook. Dus ik denk sowieso van zet het gewoon overal online. Zet het op in je bio op Instagram. En zorg gewoon dat iedereen het weet. Maar goed, de mensen die daar toch voornamelijk mee bereikt zijn, je publiek. En ja, de meeste programmeurs volgen je gewoon niet op Instagram of TikTok of waar je ook op zit.
Die zit ook niet te wachten. Ja, maar ook,
nee.
Die zit ook niet te wachten op een nieuwsbrief.
Nee.
Van, oh, deze artiest is ermee gestopt. Oh, deze artiest is weer verder. Mocht ik die een keer zo willen boeken, dan bestaat die weer. Want dan gaan ze toch niet allemaal bijhouden.
Nee, dus inderdaad de plekken waar je weer wilt spelen, zal je toch moeten mailen.
Ja, zoals altijd. En jij, ja, misschien inderdaad uitleggen dat je de comeback even noemt, omdat gewoon om het gat in je cv een beetje te verklaren.
Ja, dat zou ik wel doen, want anders voelt het wel heel irrelevant of zo. Dan denk je nog van, waarom zou ik je nou na 3 jaar weer boeken?
Precies, ja, dan niks van, kijk eens even bij online en dan denk je van, oh.
Ja.
Dat is lang geleden dat hij voor het laatst iets gedaan heeft.
Ja, dus ik denk toch 3000 mailtjes sturen helaas.
Ja.
Dat, ik kan hier echt niks slimmers voor
maken. Maar niet veel meer, dat is denk ik niet veel meer mailtjes dan je anders zou moeten doen.
Nee. Hoe selecteer je bands om te boeken? Nou, dit komt dus soort van ook in Get Booked. Want ik ga daar dus vertellen hoe je als act bij een boeker komt, zeg maar. Hoe je dat voor elkaar krijgt, wat die van je wil weten. Dus dat antwoord, dat blijf ik je even verschuldigd. Maar hoe ik ben selecteer om te boeken, als ik het even persoonlijk, zeg maar, op mij betrek. Ik kijk vooral naar of het totaalplaatje past. Dus of niet, ja, sowieso de muziek staat natuurlijk op nummer 1. Ik bedoel, dat lijkt me logisch, maar om het toch even te zeggen. Ik moet het natuurlijk goed vinden. En dat is allemaal heel subjectief, want ik heb gewoon een smaak. En die bepaalt dat, zeg maar. Want er zijn ook heel veel andere acts die ik ook goed vind. Zeg maar, als ik het objectief probeer te beoordelen van, dit is goede muziek, maar het is gewoon niet echt mijn smaak, zeg maar. Nee. Maar de bands die ik boek zijn natuurlijk wel, mijn smaak. Want dat is het roster van Bureau Beat Booking, zeg maar, is de muziek waar ik zelf ook naar zou luisteren. En ik denk dat dat voor bijna elke boeker geldt. Dat je, waar we het net ook over hadden, van je hebt een specifiek profiel, zeg maar, als agency. En dat is, ja, als je naar hiphop luistert, zal dat profiel waarschijnlijk niet rock'n'roll zijn.
Ja, en dat profiel, dat imago van jouw agency, dat wordt natuurlijk 100% eigenlijk bepaald door de artiesten die erbij horen. Dus dat ben je eigenlijk een soort van aan het managen.
Ja, dat cureer je.
Ja, precies. Dus je wil niet dat er iets is wat gewoon niet past bij het plaatje wat je uit wil stralen. Want dan...
Nee, en ik vind het dus inderdaad ook wel belangrijk dat echt het plaatje klopt. Dus er kloppen best wel veel bands aan bij mij of bij Hatice eigenlijk. Waarvan ik denk van, nou, die zouden er best qua muziek best tussen kunnen passen. Maar die bijvoorbeeld nog in een te vroeg stadium zijn. Waarvan ik echt denk, ja, jullie hebben 10 shows gespeeld. Jullie zijn echt nog niet toe aan een boeker, weet je wel.
Nee, ik ga eerst even
jullie moeten gewoon precies, en dat gaan wij gewoon niet doen. Want daar krijg je dus geen geld voor. En dat... Ja, dat kan dus niet, zeg maar. Dat moet je dan echt zelf doen. En ook gewoon bands waarvan ik denk, ja, muzikaal gezien past het wel. Maar het heeft gewoon totaal geen image nog, zeg maar. Het heeft geen uitstraling. En dat is gewoon, ja, hoe oppervlakkig het ook klinkt, gewoon bijna niet te verkopen.
Nee,
zeg maar, als jullie exact de muziek zouden maken die jullie zouden maken, maar jullie zouden elke dag in een grijs vest lopen... Of tenminste, ja, als jullie er zeg maar op overdag zo bij op is prima, maar zeg maar als jullie Instagram er zo uitziet, dat is gewoon, dan zouden jullie echt, 10% van de shows hebben die jullie nu hebben.
Het is ook helemaal niet zo oppervlakkig, denk ik, want een optreden is het totaalplaatje. Ik bedoel, als je gaat niet de moeite doen om een kaartje te kopen en ergens naartoe, als het je helemaal, als het alleen maar wil horen en voor de rest niks meer hoeft te zien, want dan...
Nee.
Kan je het gewoon luisteren.
Ja, precies.
Dus ja, dat is wel gewoon deel van de act. Is ook gewoon voor de ogen.
Ja, en dat had ik bijvoorbeeld ook... Volgens mij is Ammonia Caramel de enige band op ons roster... die ik zelf heb benaderd, volgens mij. Tenminste, ja, Cat, een van de zangeressen... is eerst bij Bureau Beat gekomen met haar andere band... met een andere vraag. En toen kwam ik er dus achter dat Ammonia Caramel bestond. En dat is volgens mij de enige band die wij zelf hebben benaderd... met de vraag van, willen jullie op ons roster? Dus dat gebeurt dus wel eens. Ja. En dat was, naast dat ik het natuurlijk heel leuk en goed vind, dat vind ik namelijk ook echt, het is gewoon, het past heel erg in mijn muzieksmaak, vind ik het ook gewoon een hele leuke act, die ook heel erg goed bij Bureau Beat past. Dat zeiden volgens mij Cat is ook een keer in de podcast geweest, en daar hadden we het denk ik misschien ook kort even over, dat de plaat bijvoorbeeld van Ammonia Caramel, die bestaat dus al voordat ze bij Bureau Beat Booking zaten, Die is gewoon bijna alsof die in de huisstijl is gemaakt van Bureau Beat. Zeg maar dezelfde kleur oranje. Een soort van dezelfde 60s-achtige letters. Het was gewoon, dat was gewoon echt qua aesthetics en zo ook gewoon echt een perfecte match. Qua gewoon wat ze aan hebben op het podium. Qua hoe de foto's eruit zien. Het is gewoon gemaakt voor elkaar, zeg maar.
Ja.
En ja, dat vind ik dus wel gewoon een hele leuke toevoeging. En als ze dus muziek hadden gemaakt die ik niet goed had gevonden... of waarvan ik had gedacht, het is te pril of zo... dan was dat alsnog leidend geweest. Want dan had ik alsnog gedacht van, ja... de muziek is het belangrijkst. Maar dit was gewoon heel erg mooi... dat dit toevallig allebei zo klopte... dat ik de muziek heel goed en leuk vind. En ook de act echt een totaalplaatje is... wat gewoon helemaal in het roster past. Dus ik denk dat dat voor mij heel belangrijk is. Dat het op al die dingen matcht. En... dat je gewoon echt denkt van, dit is een Bureau Beat act of zo, zeg maar. Dat heb ik wel echt in mijn hoofd. En dat zijn zij ook echt. En de andere acts op het roster dus ook, want daarom boek ik ze. Maar zeg maar, zij zijn wel het meest duidelijke voorbeeld. Ik kan jou nou wel als voorbeeld gaan geven, maar ja, ik woon ook met jou samen. Ik heb een huis met jou ingericht. Ja, logisch dat het een beetje... Ja,
dat paste dat.
Ja, zeg maar dus. En omdat ik hen zelf dus heb benaderd, zeg maar, denk ik van, dat zij het beste voorbeeld zijn. Maar dat vind ik dus wel belangrijk met de act, zeg maar, dat het totaalplaatje klopt. En ik denk dat dat voor heel veel agencies en boekers geldt.
Dat denk ik ook.
Ja.
Ik ga nog even een vraagje pakken.
Doe dat.
Oh, deze is aan mij. Zijn jullie ooit wel eens niet blij geweest met een boeker? En wat doe je dan?
Ja, ze willen juice.
Ja, zeker. Wij zijn wel eens niet blij geweest met een boeker. Wel, zeg maar... Eerst wel, maar op een gegeven moment niet meer. Nou ja, het belangrijkste is denk ik gewoon praten met je boeker. Zeggen van, goh, dit zijn onze verwachtingen. We zien dit. Hoe zie jij dit? Dat is denk ik het belangrijkste. Is dat je het gewoon erover hebt. Bij ons bleek het dat die boeker eigenlijk ook al van plan was te gaan stoppen. En het allemaal aan het afbouwen was. En ons zou gaan overzetten naar een andere binnen zijn kantoor. Wat uiteindelijk niet gebeurde. Maar ja, dat is dan wel handig om te weten. Ik had het prettiger gevonden als hij dat even van tevoren had aangegeven. Wij moesten nu zelf een beetje achteraan van... Waarom gebeurt er helemaal niks meer?
Ja.
Het was ook aan het einde van COVID en het ding ging weer open. Mensen gingen spelen. En het was sowieso al tijdens COVID dat af en toe... er van die livestream dingen waren waarvan we dachten van... hé, waar is onze uitnodiging? Dat hadden we ook bij moeten staan. Maar goed... Maar ja, uiteindelijk is dat goed gekomen. Maar je moet denk ik vooral gewoon praten, zeggen wat er is.
Ja, en het ging dus dan vooral om te weinig shows.
Ja, ja. Het ging, je kan natuurlijk ook andere problemen hebben. Je hebt te veel shows voor te weinig geld of zo. Nou ja, het is allemaal het geval. Je zegt het gewoon tegen de boeker.
Ja.
En dan...
dat lijkt me ook heel belangrijk, ja.
Ja, dan zit er pas wel een reden achter... En misschien kom je tot de conclusie dat je wegen moet scheiden. Misschien niet. Dat ligt aan de situatie.
Ja, ik vind dus wel... En dat is helemaal niet om een kant te kiezen of zo. Want ik ben echt veel meer de kant van de maker dan van de boeker. Zeker omdat ik zelf niet echt meer wat boek. Dat ik hoor wel vaak dat acts niet zo blij zijn met hun boeker. En... Ik ben het daar vaak wel een beetje mee oneens. Omdat er gewoon toch een beetje onrealistische verwachtingen zijn. Ik bedoel, ik heb het zelf nog nooit meegemaakt aan mijn kant, zeg maar. Dat iemand niet tevreden was met wat ik boekte. Of tenminste, ja, misschien wel, maar ik heb het niet gehoord. Ze hebben het niet tegen mij gezegd. Laten we het zo zeggen. Maar ik heb het dus wel eens van de andere kant meegemaakt. Best wel vaak zelfs. Dat ik mailtjes krijg van, ik zit nu bij die en die agency. Maar ik ben niet blij, want ze boeken te weinig shows. Dat is echt vrij veel voorkomend. En ja, ik hoor het natuurlijk ook wel gewoon met makers waar ik gewoon mee spreek, die dan bijvoorbeeld een boeker hebben, dat er toch soms een beetje onrealistische verwachtingen liggen bij een boeker. Alsof echt een soort van de hemelpoorten open gaan, zeg maar. En je ineens 60 shows per jaar krijgt en 3 keer per week kan spelen. En dat is natuurlijk gewoon niet zo. Nee. Zeg maar, tuurlijk, vaak kan een boeker wel wat meer bereiken dan jijzelf. Dat is ook helemaal niet altijd zo, maar vaak... Kunnen ze bijvoorbeeld, zijn ze wat beter in onderhandelen omdat het hun baan is? Bijvoorbeeld, dus kunnen ze meer geld voor je krijgen? Kan je zelf ook allemaal heel goed leren. Maar goed, van een boeker is het echt dienstbaan, zeg maar. Dus die kan dat. Maar het is niet een soort, ja, de poorten naar de hemel gaan niet open, zeg maar. Het is niet van hier, je hebt nu een boeker, je gaat nu naar Lowlands en daarna ga je 60 keer per seizoen spelen. Dat is over het algemeen natuurlijk niet zo.
Daarom is het denk ik goed als je dan met die boeker gaat praten om je onvrede te uiten, om dan inderdaad niet te snel van tevoren al conclusies te trekken. Ga daar open in, inderdaad. Want ja, wie weet als jij denkt van, we spelen te weinig of de gages zijn veel te laag of zo, kan die boeken je gewoon uitleggen of dat het gewoon heel realistisch is of dat je zelf iets moet verbeteren. Zeg maar, maar dit is je website en daar sturen we mensen naar door en dat kan echt niet.
Nee.
Weet je wel? Dus dat, misschien kan je zelf wat doen om wat aan te doen. Of moet je inderdaad gewoon je verwachtingen bijstellen. Dat kan ook.
Je mag natuurlijk ook echt wel wat verwachten van een boeker. Ik ga echt niet zeggen van, je hoeft er helemaal niks van. Het is iemands baan, iemand verdient er geld aan. En je mag er echt wel wat van verwachten.
Ja.
Maar
boekers zijn zelf ook, omdat ze die 15% krijgen, daar gaat het allemaal om. Dus die zijn ook gebaat bij zoveel mogelijk shows voor zoveel mogelijk gaasjes. Voor je boeken. Dus die zullen dat, ja. Die zullen waarschijnlijk wel doen wat ze kunnen. Tenzij je het idee hebt dat ze daadwerkelijk niks aan het doen zijn. Wat dus wel kan en wat ik ook echt wel heb meegemaakt.
Ja.
Dat een boeker gewoon eigenlijk stiekem al min of meer gestopt is. Alleen nog niet dat officieel.
Ja, dat is natuurlijk niet netjes. Nee. Ik bedoel, dat wil ik ook helemaal niet zeggen hoor. Maar ik bedoel meer van, je moet ook niet al te onrealistische verwachtingen hebben. Want het zijn ook geen tovenaars.
Nee. Zeker niet.
Dat.
Communicatie.
Ja, dat blijft toch altijd een soort van de essentie van het leven. Het zou natuurlijk wel, want daar hoopte de vrager misschien stiekem op dat er wat juice zou komen. Stel dat je niet tevreden zou zijn met mij. Dat zou natuurlijk wel lastig zijn.
Ja, goed, het is natuurlijk eigenlijk nooit een idee. Dat zijn risico's die je hebt als je relaties, weet je wel, als je binnen je relatie dat soort dingen doet. Dat is altijd, altijd misschien wat ingewikkelder. Aan de andere kant, het is ook wel weer makkelijker praten met jou. Ik bedoel, ik hoef er geen afspraak voor te maken ergens in een café.
Nee, dat is waar. Nee, er zit inderdaad voor- en nadelen aan.
Ja, nee, het is allemaal wat... Het loopt wat meer door elkaar heen, maar ja, dan alsnog praten.
Ja.
Dit verandert de zaak niet heel erg.
Nee, true. Oeh, gaan we de laatste vraag doen. Oh, dit is een vraag van jou.
Nou,
wat was jullie eerste buitenlandshow en hoe kwamen jullie daaraan en hoe kom je nu aan de rest?
Onze eerste buitenlandshow was in Italië. En dat, ja, dat was een festival wat ons benaderd heeft. En eigenlijk hebben we echt geen idee waar ze ons vandaan hadden.
Mm-hmm.
Maar die zaten ineens in de mail, halverwege Italië. En die wilden ons boeken. En dat vonden wij wel vet, dus dat hebben we gedaan. Het was niet super aan te raden om voor één show naar... naar Toscane of zo te rijden. Maar het was wel een hele leuke ervaring. En dat was de eerste. En daarna zijn we hebben het meest nog in Spanje gespeeld. En dat hielp dat ons vorige label daar zat. Dus die regelde eigenlijk gewoon een agent voor ons.
Dat is gewoon een boeker, maar als je in het buitenland zit, heet hij ineens een agent.
Ja, klopt. Dat is zo. Dus dan heb je inderdaad gewoon een lokale boeker. Want het is voor gewoon een boeker in Nederland. Shows in het buitenland is gewoon heel ingewikkeld. Alles werkt anders.
Ja, je hebt je netwerk niet.
Nee. Ze kennen jou niet.
Nee, je naam is niks waard.
Je weet inderdaad helemaal... Je weet gewoon ook niet hoe het zit. Want die 15% waar wij het over hadden... Dat is bijvoorbeeld behoorlijk Nederlands, zover ik weet. Volgens mij is dat ergens anders. Kan dat weer compleet anders zijn.
Had natuurlijk laatst wel die ene festival show voor jullie in Spanje. Omdat die mij benaderen. Ja. En die vonden het weer heel normaal.
Ja.
Maar in Duitsland zit het weer bijvoorbeeld weer heel anders. Dus
ja,
je kan daar in elk geval niet van uitgaan. Nee,
het is... maar dat hielp, ja. En we hebben ook redelijk in Tsjechië gespeeld. En dat was gewoon omdat we daar op vakantie gingen. Hebben we dat verhaal niet wel eens verteld?
Ja, dat dacht ik ook.
Ja, nou ja, goed. We gingen daar op vakantie. En we hadden gitaren mee. En we hebben de juiste mensen toevallig ontmoet. En toen heb ik daar iemand... raakte een vriend met iemand die een tour voor ons wilde boeken.
Mm-hmm.
Dus dat hielp. En ja, voor Duitsland heb jij volgens mij een beetje zitten poken op zoek naar een lijntje.
Ja, dat klopt. Maar dat was ook niet echt aan te raden. Want wat we inderdaad net zeiden... Ja, ik had natuurlijk mijn netwerk niet, dus ik zat eigenlijk weer helemaal op het niveau, zeg maar, van net als een beginnende artiest. Van je moet alleen maar soort van losse vlodders gaan schieten of zo naar mensen die je helemaal niet kent. En je naam is niks waard. Want zeg maar, ik bedoel, als boeker, zeg maar, heb je op een gegeven moment toch gewoon dat bij de meeste poppodia je weet hoe de programmeur heet en dat de programmeur weet wie jij bent en welke acts hij boekt en zo. En je kan refereren naar dingen. Dus je kan zeggen van, oh, ik wil een Certain Animals hier nu boeken. Was leuk vorige keer met de Tembles of zo. Was ook goed verkocht. Nou, weet je wel, je hebt gewoon een referentiekader met die mensen. En als ik naar Duitsland ga mailen, of naar welk ander land dan ook, dan is mijn naam gewoon niks waard.
Nee.
Maar dan, dat zegt niks. Dus dat was echt ontzettend stroef. En dat ga ik ook echt nooit meer doen.
Nee.
Behalve nu dan die paar warme contacten die we hebben. Dat is natuurlijk prima. Maar om dat opnieuw te doen. Maar goed, nu hebben jullie weer een Duits label.
Precies, dat wil ik net gaan zeggen. We hebben nu een Duits label. We doen het er ook wel een beetje om. Dat we gewoon zorgen dat er een label zit in een land waar we graag willen spelen. Want dat helpt.
Ja.
Dan heb je gewoon, dan ben je daar eigenlijk soort half gevestigd ineens. En dat werkt
precies. Je hebt
al voet
aan de grond, ja.
Nou zitten we inderdaad in Duitsland. En daardoor kunnen we daar ineens makkelijker spelen.
Ja.
En die contactjes met Spanje hebben we nog steeds. Ik bedoel, we hebben daar gewoon een agent die ook weer een tour aan het boeken is.
Ja, precies. Want dat heb je gewoon opgebouwd.
Hebben we daar geen label meer. Ja, precies.
Nee.
Hebben we gewoon het e-mailadres van en die kunnen we mailen daarvoor.
Ja. Ja, dus dat... Denk ik. Dat is ook hoe het nu gaat. En omdat jullie nu natuurlijk wel eens in het buitenland spelen, komen er nu natuurlijk ook wel eens aanvragen uit het buitenland gewoon binnen.
Ja.
Omdat
klopt.
Jullie daar
ja,
nu natuurlijk ook in sommige landen een naam hebben opgehouden en die mensen ook weer doorgaan. Bijvoorbeeld dat ene festival in Spanje wat mij dan ging mailen, die hebben gewoon op jullie eigen site gekeken. En daar dan mijn naam zien staan. Dus dat gebeurt nu natuurlijk ook wel eens.
Zeker, ja.
Dat het balletje gaat natuurlijk ook wel rollen op die manier.
Ja, en ook af en toe inderdaad komt er iets vanuit andere landen. Het is alleen dat het lastig van,
Ga je voor één show naar Italië?
Precies, hoe maak je dat dan de moeite waard? Eigenlijk moet je dan, we proberen dat wel eens als een festival ons benadert ergens. Dat we dan zeggen van, oh, maar kan jij dan ons aan iemand koppelen die nog wat meer shows kan boeken? En dat, meestal werkt het niet super goed, maar het kan werken.
Ja.
Het is proberen waard in ieder geval, om te kijken van, om te zeggen van, ja, wij willen best op je festival komen spelen, maar we moeten echt nog 3 andere shows doen, anders heeft het voor ons echt geen zin.
Ja, of ze moeten gewoon heel veel geld betalen.
Tenzij je echt inderdaad echt je portemonnee flink opentrekt.
Ja, dat klopt.
Ja.
Zo dus.
Tijd voor actie.
Oké. Nou, er waren nog allerlei vragen, zoals hoe vind je dus de juiste boeker? Wat willen programmeurs van je weten om je wel te boeken? Hoe lang werken boekers vooruit? Wanneer moet je ze reminders sturen? En dat allemaal kan je dus leren in Get Booked. Ik had het er net al een paar keer over. Maar ik ga je er nu kort even iets over vertellen. Nou, Get Booked is een online cursus. Het is een hele behapbare cursus, want er zitten 6 podcasts in van ongeveer 20 minuten. Dus zeg maar met 1,5 uur ben je klaar. En er zitten een paar templates in. Daar ga ik zoveel wat over vertellen. Maar in die podcast leer ik je dus over hoe je dus jezelf boekt als artiest. Het is voor alle soorten artiesten. Als je maar op het podium wil staan, dus of je nou... Ik zoom in op bands, dus muziekacts, artiesten, singer-songwriters. Maar ook op theatermakers en bijvoorbeeld spoken word artiesten. Als je op literaire events wil staan. Nou, gewoon als je op een podium wil staan, zeg maar, en je wil meer shows, dan is het wat voor jou. En je leert dus, hoe word je geboekt? Waar letten programmeurs op? Wat willen ze wel en niet van je weten? Hoe schrijf je een perfecte mail? Daar zit dus ook een template bij, om dat ook daadwerkelijk meteen te gaan doen. Dus die mag je gewoon van mij jatten. De mail die ik oprecht zelf gebruik als boeker, maar dan aangepast voor jou. Je krijgt een echt voorbeeld van een echte perskit die ik als boeker gebruik. En hoe zalen echt graag een perskit willen hebben. Dus daar krijg je ook een template van. Ik ga je dus ook leren hoe je, als je op een roster van een agency wil komen, zeg maar, hoe je dat dan aanpakt. Dat is nieuw deze ronde. Dat is een bonus die ik ga toevoegen. Dus dat ga ik je ook leren. Ik ga je leren over doorlooptijden. Dus wanneer moet je nou mailen? Wanneer moet je mensen nou reminden? Nou, hoe schrijf je dus een perfecte pitch waar je dus ja's op terugkrijgt, in plaats van dat je 100 mails stuurt en 3 reacties terugkrijgt, waarvan 2 nee's en 1 ja, we willen je wel, maar we hebben geen geld. Dus dat leer je allemaal dus in een hele korte, overzichtelijke cursus. Dus per onderwerp, zeg maar, dus perfecte pitch, doorlooptijden, hoe vind je de juiste mailadressen, hoe vind je de juiste speelplekken. Nou, dat is allemaal opgedeeld in een korte podcast van dus ongeveer 20 minuten, dus met 1,5-2 uur ben je er helemaal doorheen. Nou, die tijd ben je anders sowieso kwijt aan boeken. En nu ga je het dan op de goede manier doen. Dus volgens mij verlies je er ook helemaal geen tijd op, maar win je er uiteindelijk tijd mee. Je kan dus nu meedoen. En ik verkoop Get Booked alleen maar op momenten dat je daadwerkelijk geboekt kan worden. Want ik kan hem wel verkopen midden in de kerstvakantie bijvoorbeeld. Maar dan zijn programmeurs helemaal niet aan het werk. En al helemaal niet aan het boeken voor het volgende seizoen. Dus dan heb je er niks aan. En ik wil natuurlijk wel dat je er gewoon resultaat mee gaat behalen. Dus ik verkoop hem 3 keer per jaar. En dus alleen als je daadwerkelijk ook geboekt kan worden. Als het zin heeft om te gaan mailen. En dat is nu. Als je in het najaar wil spelen, dan is dit echt je tijd om te gaan mailen. Dus de deuren zijn nu weer open. Ze zijn open vanaf vandaag. Welke datum is het? Even kijken. 1 april. Nou, leuk. Geen grap. Tot... Haha, leuk hè? Ja. Tot vrijdag, 5 april, zijn ze open. Dus ze zijn alleen deze midweek zeg maar open. Van maandag tot en met vrijdag. En meedoen kost maar €67. Omdat ik het informatie vind die voor elke maker beschikbaar moet zijn. Je mag zelfs ook een 2 termijnen betalen als je dat wil. Als je bij de KVK staat ingeschreven, dan kan je ook werktuig PPO aanvragen. Dat is hele laagdrempelige subsidie die 1/3 terugbetaalt. Nou, reken maar even uit wat het dan kost, maar minder dan €45 of zo, denk ik. Heel weinig. Ik leg je, als je je aanmeldt, uit hoe je dat aanvraagt en dan krijg je dat zo terug. Als je dus als ZZP'er bent ingeschreven of als stichting als band of... in elk geval als je een Kamer van Koophandel inschrijving hebt. Maar goed, meedoen kost dus überhaupt maar €67. Er hebben de vorige ronde al iets van 50 artiesten meegedaan. En die hebben er ook echt goede resultaten uitgehaald. Dat kan je ook zien op de website als je daar even meer informatie wilt lezen. Dus ja, ik zou zeggen, wacht niet te lang, want je kan je dus maar inschrijven tot vrijdag. En dan kan je veel meer van mij leren over hoe je een agenda vol met shows krijgt het najaar.
Klinkt goed.
Ja, hadden jullie moeten hebben voordat je met mij had. Dat, Freek, bedankt weer dat je te gast was. Dus aanhalingstekens in deze podcast.
Ja, je bedankt. Hartstikke leuk.
En tot de volgende special en aan de luisteraar. Tot volgende week.
Yes. De On The Spot Podcast.